Programma 11, financiën en belastingen en alles wat daarbij hoort. Wie mag ik daarover het woord geven? Wie heeft daar vragen of opmerkingen over? Meneer Snelders.
Dank u wel, voorzitter. We hebben de paragraaf met verwijzing doorgelezen. Wat mijn vraag eigenlijk is, er wordt een hoop risico genomen in deze begroting. En er zijn economen die een slechte economische periode aanzien komen. En ik vraag me eigenlijk af, hoe houdt de raad, hoe houdt het college rekening met eventuele economische tegenslagen? Bijvoorbeeld een tegenvallende grondverkoop van de grond die de gemeente in bezit heeft. Dank u wel.
Dat is het. Ik zeg meneer Elzenhoff.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij de presentatie van de meerjaren programmabegroting, enkele weken geleden, heeft de wethouder Van der Laar een presentatie gegeven en toen liet hij zich even ontvallen, dacht ik, dat hij ook liep te denken aan de OZB-verhoging in de verre toekomst. Zou de wethouder daar een tipje van de sluier over kunnen oplichten?
Dat was het, wat betreft u.
Dank u wel. Nemen wij nu ook de diverse paragrafen mee? Of alleen, ja?
Ja, dat is wel het bedoel.
Oké. Dan heb ik een paar punten. De eerste gaat over lokale heffingen. Drie punten die ik even in orde wil stellen hierbij. OZB, we hebben van de wethouder te horen gekregen dat hij erg blij was dat we de laagste OZB hebben. Maar voor onze fractie is het meer interessant om te weten, wat is nou die totale lastendruk voor de inwoners? En dan praten we niet alleen over OZB, praten we ook over de afvalstoffenheffing, praten we ook over de rioolheffing en over de hondenbelasting. Kortom, hebt u daar ook inzicht in? En dat zou ook fijn zijn als zou blijken dat we daar ook in zijn totaliteit laag in scoren. Dat brengt mij meteen op het tweede punt, afvalstoffenheffing. Daar hebben we de commissie Jeugd en Duurzaamheid ook al even over gesproken. Voor onze fractie is het niet acceptabel dat het vastrecht met 50% gaat stijgen. We bereiden dan ook met een aantal fracties een amendement daarop voor. Maar hier nog één vraag die ook uit de begroting blijft en niet in die commissie aan de orde is gekomen. Wij zijn altijd uitgegaan van het principe dat de vervuiler betaalt. Dus daarom hebben we ook altijd bewust gekozen voor een laag vastrecht en daarnaast ten opzichte van andere gemeenten een variabel tarief. Dat willen we natuurlijk zo laag mogelijk houden. Maar waarom kiest u ervoor om het restafval procentueel gezien minder te verhogen dan het GFT? Het restafval wordt met 3,5% verhoogd en het GFT met 7,5%. We willen juist zorgen dat mensen minder restafval aanbieden. Dus zou je dat eigenlijk eerder procentueel meer moeten verhogen dan het GFT, omdat ik begrepen heb dat er veel mensen zijn die nu nog hun groente en fruit bij het restafval gooien, omdat dat makkelijker is in het vuilnisbakje wat onder de aarding staat. Tot slot de hondenbelasting, voor wat betreft de lokale heffingen. We hebben geconstateerd dat er de afgelopen jaren steeds een toevoeging aan de reserves plaatsvindt bij de jaarrekening. Er wordt opnieuw nu geld onttrokken uit de reservehondenbelasting staat bij de lokale heffingen. Maar we constateren ook dat het tarief voor de hondenbelasting gelijk blijft. Is de conclusie correct dat er daardoor volgend jaar extra maatregelen genomen gaan worden, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving of preventie of wat dan ook? In ieder geval, waar het ons om gaat, is dat wij willen weten of de uitgaven ook in verhouding zijn met de inkomsten, want anders moeten we misschien de hondenbelasting voor volgend jaar wel gaan verlagen. Die discussie hebben we ook eerder gevoerd. Als er een aantal jaren een overschot is, dan moeten we de hondenbelasting ook verlagen en niet in stand houden, want dan is die te hoog. Het volgende onderwerp gaat over het weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wij vinden het opvallend dat het risico bij WMO en jeugd is komen te vervallen. Zeker gelet op de discussies die we daarnet bij de tussentijdse rapportage hebben gevoerd, maar ook de overschrijding die er op dat domein, op het sociaal domein is van 2,88 miljoen. Wat is de reden daarvoor dat u dat nu als een risicovrij punt ziet? Graag de reactie van het college daarop. Voor wat betreft de Rhenus Science, dat is verlaagd omdat de kosten wellicht op een ander project kunnen worden geboekt. Dat is anders dan tot nu toe steeds in de stukken heeft gestaan. En ook daarvoor willen we graag een nadere toelichting hebben. En wanneer denkt het college met meer openheid te kunnen komen? En hoe is de stand van zaken met betrekking tot de SDE Plus subsidie? Is dat nog een bron van risico? Voor wat betreft de paragraaf 234 over financiering, één korte vraag. U geeft een rentevisie aan, namelijk u verwacht dat de rente zal gaan stijgen. En wij willen graag weten welke actie u onderneemt op basis van deze visie. Over paragraaf 235 bedrijfsvoering. We hebben geconstateerd dat er toenemende taken zijn die op de gemeente komen te liggen. Werkdruk op het gemeentehuis wordt steeds hoger. We constateren ook een toenemend ziekteverzuim. We constateren dat er ook een forse uitbreiding in FTE's is in de begroting. Als ik goed gerekend heb, ongeveer 12 FTE. Dat is fors. We begrijpen ook dat het afgelopen jaren is bezuinigd. Dus dat er iets moet gebeuren, dat zijn we het volledig mee eens. Zeker in de uitvoering. De uitbreiding voor CMD is vorige maand ook aan de orde geweest in de commissie. En dat is helder. Onze prioriteit zou liggen bij inderdaad uitbreiding, met name die uitvoerende taken die de gemeente heeft. En gelet op het tekort wat we op dit moment hebben van ruim 9 ton voor volgend jaar, vinden we dat bedrag veel te hoog. Dus we zoeken eigenlijk ook naar mogelijkheden om het tekort terug te brengen. Of het naar nul toe zou moeten of dat haalbaar is, dat zou moeten blijken. In onze ogen het liefste wel. Maar we begrijpen ook dat er misschien ergens een tussenoplossing te vinden is. Maar als het gaat over de uitbreiding van het ambtenarenapparaat, dan is onze vraag, is er een mogelijkheid om, zeker voor wat betreft de uitbreiding van het aantal beleidsambtenaren, dat misschien met een jaartje uit te stellen. Tot slot één opmerking over verbonden partijen. Paragraaf 236. De burgemeester heeft laatst toegezegd dat in de begroting ook de kosten van het stedelijk gebied inzichtelijk zouden worden gemaakt, ondanks het feit dat dat geen verbonden partij is. We hebben gelezen dat er wel iets geschreven wordt over de kosten die er in 2017 zijn gemaakt. Maar ik had graag ook zicht op de kosten die voor het stedelijk gebied voor 2019 u verwacht te maken. Dat waren onze opmerkingen. Dank u.
Een hele lijst. Kijk ik rechts of men heeft mee kunnen schrijven, maar ik neem aan van wel. Meneer Elsendoorn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik dacht niet, of althans, ik had niet begrepen dat we al in een hogere versnelling zaten en dat we bedrijfsvoering en verbonden partijen en dergelijke ook hier zouden behandelen. Dus ik heb ook nog één nakomende vraag. Mag dat even?
Ja.
Dank u wel. Bij het hoofdstuk bedrijfsvoering wil de PvdA aandacht vragen voor het quotum garantiebanen. Onze gemeente voldoet niet aan dat minimaal vastgestelde quotum. De Partij van de Arbeid is van mening dat onze gemeente een sociale gemeente is, dus ook een sociale werkgever zou moeten wezen. Kan het college aangeven hoe zij ervoor gaat zorgen, of zorg voor gaat dragen, dat we in 2019 wel tenminste het minimum quotum gaan halen?
Duidelijk. Dat was hem. GroenLinks ja, niet. Dan hebben we in ieder geval. Oh. Vergeet ik jullie nou allemaal?
Dan hebben we in ieder geval die kant gehad en dan gaan we nu naar de andere kant. Dat
zou ja, doen. Nou laten we dat doen. Ja. Laten we dat doen. Begin ik bij u, meneer Petersen.
Ja, heel kort, voorzitter. Geen vragen. Misschien een kleine aankondiging. Ook wij als fractie van DPM zijn wel geschrokken van de verhoging van het vastrecht van het afval. We hebben ook het idee dat dat geen recht doet aan het uitgangspunt van de vervuiler betaald. Maar waar we nog niet aan uit zijn, dat als we dat zouden willen verminderen, dat we daar ook een goede denking voor moeten hebben. Dus daar denken wij over na. Maar, en of dat dan zit in de bedragen, in het grijs of groen, of in de kwijtschelding, dat soort zaken, daar zijn we nog niet uit. Maar bent u in ieder geval gewaarschuwd dat wij erover nadenken. Daar waarschijnlijk op 5 november wel met iets gaan komen.
Dank u wel. Meneer Stravers.
Ja, dat punt had ik ook. De afvalstoffenheffing, daar zit inderdaad een, wat ons betreft, een verkeerde kwinkslag in als het gaat over de variabele kosten en de vaste kosten. Dus daar komen we zeker nog op te spreken als ik de andere partijen ook hoor. We hebben wel ideeën over de dekking, dus dat kunnen we misschien dan nog even een keer uitwisselen. Alle punten, heer Van Happ had het al een beetje aangestipt. Ik had de hondenbelasting. We hebben, hier staat een heel kort stukje over van, ja, het wordt niet verhoogd, maar we hadden een afspraak gemaakt dat we meer jaren eroverheen zouden kijken om te bepalen of het verhoogd of verlaagd zou moeten worden. Dus ook niet als er een jarentekort is meteen hup, de belasting omhoog. Of als er een jaar over is, wat is meteen de belasting omlaag, want dan krijgen we een soort yo-yo ding. Maar daar hebben we afspraken over gemaakt. En om die afspraken goed te kunnen toetsen, moeten wij een tabel hebben van de afgelopen 5 jaar. Hoe de kosten en baten zich hebben verhouden. Willen we kunnen beoordelen of dat wat het college hier stelt over het tarief 2019, of dat klopt. Dus wat ons betreft graag het staartje toevoegen aan de informatie.
Dank u wel. Mevrouw Douw? Niet. Meneer Schaik? Verder ook niet. Dan hebben we in ieder geval wel alle vragen nu verzameld. En het lijkt me handig dat we gaan proberen om die te beantwoorden.
Ik ga een poging wagen, voorzitter. Het zijn er veel en het is divers. En sommige kan ik niet beantwoorden, maar we kijken wel even. Laat ik misschien het beste even beginnen met de afvalstofheffing. Nee, ja, die afvalstofheffing. Die is door meerdere partijen genoemd. En u geeft zelf aan dat u het een forse stijging vindt. Wat hier gebeurd is puur technisch even gekeken in het opstellen van de begroting naar wat we aan voorzieningen hadden en wat er vervolgens aan het vastrecht zou moeten gebeuren om weer kostendekkend te zijn. En ja, u bent geschrokken van de verhoging, wij natuurlijk ook. Dat hebben we met elkaar veroorzaakt, hè, door een aantal jaren geen maatregelen te nemen op de afvalstoffen. En de discussie die zou gaan komen en ook het moment waarop we eigenlijk vrij laat met elkaar in gesprek zijn gegaan. En we ontdekken nu nog steeds dingen. Maar het college heeft geen poging gedaan om te kijken om zelf die balans te gaan vinden die u op dit moment aan het uitzoeken bent. Met andere woorden, ik zou bijna uit willen nodigen om te kijken wat daarmee moet gebeuren. Maar dan liefst onder één voorwaarde, dat is dat u het dekt. Met andere woorden, als u zegt, wij vinden een verhoging van 94 naar 146 euro wel een beetje fors. En u zegt, wij gaan bijvoorbeeld in 2019 studeren hoe wij meer tegemoet kunnen komen aan het principe dat vervuiler betaald. De Milieustraat bijvoorbeeld, die genoemd is, maar ook het blad gratis ophalen in de afspraken die we hebben. Dan heb je al een paar ton bij elkaar gerabbeld. Dus je zegt, nou, die versieren we ergens, die bedragen, waardoor we ze nu niet in de verhoging meenemen. En in 2019 maken we plannen om die vervolgens structureel te kunnen verwerken vanaf 2020. Dan is het ons even welkom. En dan kunt u naar de burgers toe in ieder geval zeggen dat we het vastrecht minder gaan verhogen. Want dat er vuil zit in die vastrechtdiscussie. Je hebt in de krant kunnen lezen, andere gemeentes die hebben net zo'n discussie als wij en die hebben tot hun spijt moeten constateren dat ze het vastrecht met tot 94 euro moeten verhogen. Daar zaten wij al. En wij gaan het nog fors verhogen. Dus daar zit natuurlijk onbalans en geld in ieder geval waarvan we zeggen dat zal meer thuis horen bij de vervuiler betaald. Dus zijn we heel met u eens. En als u met voorstellen komt, zullen wij met zeer veel belangstelling naar kijken. En ja, ik denk dat we dan misschien naar een verdeling kunnen komen waar het ook meer recht doet inderdaad aan uw uitgangsprincipe, zoals dat in DIF daar is van de vervuiler betaald. Dus die zien wij vanavond, daar zijn we helemaal niet tegen. Integendeel, ik zou dat omarmen. Als u het maar netjes dekt natuurlijk, hè? Dat we geen gaten slaan. Ja, dat wel. De hondenbelasting is, kijk dadelijk even naar mijn buurman, want die discussie blijft terugkomen, daar moeten we een keer vanaf, denk ik. Die hebben we al een paar keer gevoerd. De heer Staafs zei er al iets van, er moet een staat toegevoegd worden. We moeten niet in diezelfde discussie terechtkomen. Ik zal dadelijk even vragen wat de motivatie is geweest hier, want ik ken hem niet. Maar zal mijn rechterbuurman even bespreken. En als het dan nodig is dat we daar iets aan doen.
Nou, waardoor, ik wil niet in discussie terechtkomen, ik wil gewoon informatie om te kunnen beoordelen of de conclusie juist is.
Ja, die gaan we proberen uit te leggen. En als dat nog niet duidelijk is, dan gaan we toch even uitzoeken hoe dat dan precies zit, zodat u inderdaad informatie krijgt die u wenst. De VVD begon even met een betoog dat ik niet helemaal kon volgen. Ik weet niet of u bij de presentatie bent geweest. Ik heb daar juist gezegd dat wij gekeken hebben naar alle vragen die uitstonden. En dat wij gekeken hebben natuurlijk naar, hebben wij een gezond financieel kader, gelet op onze reserves. Die staan op 5 miljoen. op 1 januari en ons grondbedrijf ziet er zeer en zeer gezond uit. De risicoparagraaf hebt u kunnen zien, het weerstandsvermogen ook, is 4, nog wat procent, terwijl het formeel 1 moet zijn. En dan zijn wij nog een gemeente die in dat weerstandsvermogen niet ons grondbedrijf meenemen. Nu en Zonnebreugel doen dat bijvoorbeeld wel, wij niet, dat is exclusief. Dan worden ons, zou het er veel beter uitzien. Dus wij staan er zeer gezond voor en nemen helemaal geen risico's. En zeker niet in het licht van het economische tij. Dus ik denk dat, ik heb ook aanproberen te tonen in de presentatie dat wij het goed doen. Alleen dat we even last hebben van het feit dat wij wat tekorten in het sociaal domein hebben moeten werken. En daar zijn we ook volop mee bezig. De OZB is iets van gezegd. Er werden suggesties gedaan, met name door PvdA, van er zat mogelijk een klank in dat ik de OZB, of wij als college de OZB zouden willen volgen. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, en dat was eigenlijk de strekking van het verhaal, u hebt vorige college steeds zien komen met een OZB-verhoging, terwijl de raad het iedere keer terugstuurde. Ik heb gezegd, dat zou ik graag omdraaien. Met andere woorden, ik nodig u uit, als u vindt dat het een keer de tijd is, zoals de meerderheid van de raad eerder heeft aangegeven, er zit hier duidelijk een verbetering in voor de burger, waardoor wij verder zouden willen gaan dan de indexering. Dan komt u daar zelf maar mee, want ik kan mij voorstellen in onze ambities die we hebben voor de wijkverbeterplannen en de energietransitie, dat u uiteindelijk een moment bepaalt waarop u zegt, nou, dit is nou duidelijk meerwaarde voor onze inwoners. En u kwam op het lumineuze idee om een keer te denken van, nou, misschien zouden ze iets meer aan die OZB kunnen doen. Mocht u daarmee komen, dan hebben wij in die platen aan willen geven hoe onze OZB zich dan verhoudt in de provincie en in de regio. En dat je dat niet met appels en peren moet doen, dat percentages niet zeggen, dat 10% van niks niks is en dat 40% van iets wat we zeker nodig zouden hebben in de verhoging om op een Brabants gemiddelde te komen, nog altijd misschien iets acceptabels te kunnen zijn. Dat is toch altijd minder dan de vastgoedverhoging waar we het nu over hebben, het vastrecht in de afvalstoffen. Dus, althans procentueel. Dus dat is wat we u hebben mee willen geven. We begrijpen de vraag over, kunt u ook inzichtelijk maken wat dan die totale lastdruk is? Ik snap dat, hè, omdat die OZB maar iets daarvan is. Ik heb er vanmiddag nog een plaatje van gehad wat ik graag met u wil delen. Zal ik u ook doen toekomen als het vervat is in een nette plaat. En dat laat zien in 2018 in ieder geval, zonder die verhoging in die afvalstofheffing, dat wij naast Zon en Breugel nog altijd een nette tweede plaats van onderen innemen. En ik denk op bladzijde 91 dat ook nog eens die ontwikkeling van die lokale lastendruk gespecificeerd is. Even kijken. Restafval. Ja, u vraagt ook nog even in de richting van de afvalstoffenheffing waarom het restafval 3,5 is en die andere percentage. Ik denk, maar ik kijk ook even naar mijn buurman, dat hier puur een berekening is gemaakt waar de kostenstijgingen hebben gezeten en wat we moeten hebben om het gewoon kostendekkend te maken. En dat niet heel echt goed gekeken heeft naar verhouden de groen en grijs zich nou ook precies in de verhouding die we misschien meer wenselijk zouden achten. Omdat als je groen te veel gaat verhogen, dan gaat iedereen zijn groen en grijs gooien. En dat willen we ook niet. Maar ik denk dat hier puur gekeken is. Mijn buurman moet me corrigeren als ik onzin vertel, maar dat puur te maken heeft met de kostendekkendheid van die tarieven. Hondenbelasting heb ik al iets van gezegd. Weerstandsvermogen, het risico waarom dat verdwenen is, dat kan mijn buurman waarschijnlijk. Ik denk dat ik hier even over moet dragen naar de rechterbuurman.
De reden is dat het tekort van het sociaal domein structureel opgenomen is in de begroting. En daardoor is het geen risico meer, maar is die gekwantificeerd. Nog even terugkomen op de hondenbelasting. De hondenbelasting is ook een gesloten exploitatie. We hebben gekeken naar de begrote uitgaven. En ook gekeken ook naar de opbrengsten uit de hondenbelasting. Dat heeft inderdaad geleid tot een kleine onttrekking aan de reserve. Dat betekent dus dat de kosten iets hoger zijn dan de verwachte opbrengsten. Ik ken de exploitatie niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik geloof wel dat er ook in de raming rekening is gehouden ook met extra poepzuigers vanwege de hondenpoepoverlast. Dus dat heeft geleid tot iets meer begrote uitgaven dan het jaar ervoor. De begrote opbrengst gelijk, dus een klein nadeel wat met een gerust hart ten laste van die reserve kan komen. Want inderdaad, die reserve is behoorlijk aan de hoge kant. Wat ik me nog herinner uit onze nota reserves en voorzieningen is dat de raad het besluit heeft genomen om, mocht het zo zijn dat, dat er inderdaad twee opeenvolgende jaren geld gestort wordt, dat er dan gekeken wordt naar de tarieven. Maar daarbij is wel expliciet gezegd dat het op realisatiebasis is. Dus dan kijken we dus bij de jaarrekening of er inderdaad daadwerkelijk geld in die reserve wordt gestopt. Is dat twee opeenvolgende jaren zo, dan hebben we inderdaad de verplichting om iets aan die tarieven te doen. Maar dat is dus op realisatiebasis en niet op begrotingsbasis. En ja, op basis van de nieuw voorliggende raming is gewoon gebleken dat er een klein stukje uit die reserve wordt onttrokken. Maar wel in de wetenschap dat dus de hondenbelasting verder niet geïndexeerd hoeft te worden en gewoon op het niveau van 2018 kan blijven.
Is dat voldoende voor de eerste?
Vandaar mijn vraag om dat staartje.
Ja, maar kunnen wij zo'n staartje niet
toekomen? Het gaat over 1 jaar, het gaat over 2 tot 3 jaar terugkijken.
Van 2016 en 2017 is er toegevoegd
aan de welk staartje bedoelt u dan?
Eigenlijk de staartje van de jaarlijkse hondexploitatie. Want we hebben afgesproken dat we een aantal jaren terugkijken om te bepalen wat het tarief van het volgende jaar is. En die informatie zit hier niet bij.
Ja, u bedoelt dus van om nu te kijken van bijvoorbeeld 16 en 17?
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, dan kan ik u wel vertellen dat die inderdaad gestort zijn. Ja.
En dat heeft consequenties.
Ja, maar de ingangsdatum was 2018. Dus ja, zo is die wel geïnterpreteerd. Jawel, de voorstellen gingen in vanaf boekjaar 2018. Dus vanaf 2018 hebben wij dat zo bekeken. Ja, puur zoals het dus is geïnterpreteerd.
We moeten het besluit nog eens even goed nakijken. Want bij mij staat bij dat we naar de laatste 3 jaar zouden kijken.
Ja, ik zei 2 jaar of 3 jaar. Maar goed, maar wel op realisatiebasis.
Ja, dat klopt. Maar daarom kijken we terug. Dus als we op 1 januari 2018 terugkijken, dan is dat 16 en 17.
Voorzitter, misschien dat handig is om... Misschien even parkeren, dat we daarop terugkomen. Dat is even goed bekijken. Oké. Okay. De financiering en rentevisie nog? Een vraag van D66.
Er staat ook nog een vraag open bij de paragraaf weerstandsvermogen risicobeheersing in zaken de risico's van Renaissance en eventueel risico's rond de SDE's plus subsidies.
Ja, ik heb de vraag genoteerd, daar kom ik nog op. Het is redelijk in willekeurige volgorde, maar die kan mijn buurman waarschijnlijk meteen meenemen. Ik kan hem niet beantwoorden.
Nee, dat ging over
de vragen, ken ik wel.
Gaan we natuurlijk wel verder stappen in het boek, denk ik. Misschien even voorkomen dat het in een later... Het zou misschien gerelateerd kunnen zijn aan het vorige punt, maar goed.
De vraag over de paragraaf financiering ging over de rentevisie. De rentevisie, dat is even een korte omschrijving. U verwijst naar een externe ontwikkeling die op dit moment speelt. Dat nemen we dan op in de paragraaf om daar inzicht in te geven. De vraag was ook van we schetsen hier dat op termijn inderdaad de rentetarieven wat zullen stijgen. Wat zullen we daaraan doen? Nou, het is een externe ontwikkeling. Op dit moment speelt het niet omdat we nu ook geen aanvullende leningen hoeven af te sluiten. Dat ziet u ook terug in de begroting bij de dalende rentekosten. We hebben beduidend minder rentekosten op hoeven nemen dan de voorgaande jaren. Op onderaan pagina 109 staat iets van een beleidsvoornemen op het moment dat, dat die rente op lange termijn zal stijgen. Dan wordt er ook gekeken van kunnen we niet. Het staat er eigenlijk letterlijk. Zodra de rentevisie wijzigt en uitgaat van een stijgende rente op korte termijn, kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen. Maar dat bekijken we dan op dat moment als het zich voordoet. Maar dat is nu niet ter sprake.
De Renaissance-vraag kan ik in ieder geval niet beantwoorden. Hij hoort hier thuis dat het even over die voorziening gaat, maar hij hoort eigenlijk bij de heer Van Otterneek thuis. Kan jij er iets van vertellen?
Misschien is het handig dat meneer Haber even de vraag nog een keer herhaalt. Helder.
Nou, het gaat om 2 zaken. Het gaat om SDE plus subsidie. Daar zat een termijn aan vast en we zijn inmiddels ver over die termijn. Hoe daar de stand van zaken is. En hoe het, we willen graag weten, concreet ging het erover de kosten, dat die wellicht op een ander project geboekt worden van Renaissance. Dat is anders dan tot op heden is gebeurd. Kortom, wij willen eigenlijk een toelichting hebben. Kunt u meer openheid geven over die situatie? Maar misschien dat het beter is om die aan de heer Van Otterdijk te vragen. Of schriftelijk beantwoorden.
Ik weet vrijwel zeker dat die subsidie in orde is. Maar ik heb liever dat de heer Van Otterdijk dat even bevestigde, dat we dat schriftelijk beantwoorden. Inderdaad. Ja, die bedrijfsvoering, wil ik het even over hebben. Daar heeft met name D66 vragen over gesteld. En PvdA enigszins. Maar ja, dat raakt eigenlijk wel een basisstuk uit de presentatie die ik gegeven heb. En dat is inderdaad, wij zijn vertrokken vanuit de ambitie van het kernakkoord. Maar hebben ook gesproken, en ik heb dat toegelicht, over de basis op orde krijgen van onze organisatie. Ik heb gezegd, we zitten in een economische flow, het gaat omhoog, maar we komen uit de crisistijd, we komen uit de zorgen van het sociaal domein. En wij zijn, zeker sinds ons aantreden, eigenlijk geschrokken van de druk op de organisatie en wat we tegen zijn gekomen in het werk. Dat is geïnventariseerd. Ik was toen op vakantie en toen ik terugkwam was dat onderzoek zo ongeveer afgerond. En daar hebben we alle vragen verzameld vanuit de organisatie en vervolgens is dat nog eens een paar keer gefilterd en hebben we dat nog eens teruggebracht naar, doe er maar eens 50% van, of 80 of 70, en wat is nou echt de noodzaak? Met andere woorden, een oefening die u zou willen doen, van kan het niet een onsje minder in 2019? Nee, want dan gaan we die ambities zeker niet waarmaken. Ik bedoel, er moet lucht komen, hebben we met elkaar geconstateerd, om te kunnen doen wat we doen. Dat zit vooral in het sociaal domein, ook nog een stukje niet alleen in de structurele kosten, omdat daar FTE's in zitten, maar er zit ook nog een stukje in dat CMD, wat tijdelijk is en daarna weer weggaat. Maar dat zit ook bij verkeer, dat zit in geo, dat zit in groen, dat zit in... Nou ja, je kunt ze allemaal terugvinden in de begroting, alle FTE's staan daar. En wij zeggen dat is onze basis, de basis op orde om überhaupt onze ambities waar te kunnen maken uit het kernakkoord. Daar maken we een gezonde slag mee. We realiseren ons ook dat veel vraag is geweest vanuit de organisatie. En ik heb ook toegelicht dat daar ook bij hoort dat wij in 2019 niet aan de verplichting ontkomen. Ook eens te kijken naar synergie. Waar kunnen efficiëntievoordelen halen? Door afdelingen te ontschotten, door naar management development te kijken, door naar personele ontwikkelingen en alles te kijken. Maar daar zitten we tekort voor. Daar gaan we zeker aan werken. En ik heb ook gezegd, daar kunnen we nu geen budget, geen stelpost voor opnemen. Want op dat moment zou de provincie ook op basis van te weinig argumenten een onderbouwing zeggen van die accepteren wij niet, want u onderbouwt dat niet voldoende. Ik heb gezegd, u hebt die te goed. We zullen met de begroting 2020 zeker komen met iets terug te geven. Zeggen we nou hoeveel duizenden euro's of misschien een ton of wat dan ook kunnen wij terughalen in die efficiëntieslag. Daar komen wij mee in 2019, hebben we ook toegezegd. Maar dit is absoluut noodzakelijk om die zaak op orde te krijgen, een gezond bedrijf te krijgen waar we ook iets aan dat ziekteverzuim kunnen doen. En die is heel verschillend. Hè. Met CMD was die hoog, maar gevarieerd wel tussen 4 en 10 of zo. Dus daar moeten we ook heel goed naar kijken. We moeten ook een programma voor opstellen. Die rust moet terug, die lucht moet terug, die we jarenlang niet gevoeld hebben. Mensen liepen op tenen. Ik zei, ze hebben zich ook voorbij gelopen. We hebben veel gevallen van burn-outs. Daar willen we vanaf. Dit moet op orde. En dat is voor ons voorwaarde geweest als college om te zeggen, dan gaan we die ambities ook waarmaken. Wij durven te investeren, ondanks die tekorten in het sociaal domein. En dat gaan we goed maken met een gezonde begroting die er in de derde en vier jaar goed uitziet. En ook alle kans heeft, omdat die reëel en haalbaar is, om goedgekeurd te worden door de provincie. Daar zijn we van overtuigd. Dus ga uw gang. Als u zegt, ik ga met voorstellen komen in bij de behandeling van de begroting dadelijk, of in de eerste termijn of in de tweede straks, om daar iets aan te doen, dan is dat uw verantwoordelijkheid. Dat moet u ook helemaal zelf weten. Maar ik denk dat ik weet wat ik dan roep en dat ik dat niet zal ondersteunen. En die partijen zal steunen die zeggen van, wij vinden dit een veilige en goede uitgangspositie om uiteindelijk met elkaar de ambities aan te gaan en die slag vooruit, die aanval die we willen maken in plaats van die bezuinigingsslag die juist niet past in deze conjunctuur, met elkaar te maken. Dat was de strekking van mijn betoog, dat herhaal ik vanavond weer. En ik hoop dat u van gedachten verandert, mag ik het zo zeggen. De bedrijfsvoering met betrekking tot de quotum garantiebanen kan ik niet beantwoorden. Dat zal waarschijnlijk de heer Jeuken moeten doen, maar die wil ik wel schriftelijk beantwoorden, tenzij wij iemand hebben. Oh, die kan de secretaris beantwoorden.
De oproep werd gedaan om vooral ook sociaal werkgever te zijn. Dat willen we ook heel graag. We doen dat bijvoorbeeld ook met inkopen, social return opleggen bij inkopen die we doen. We doen het ook heel erg bij onze groenvoorzieningen, bij ons onderhoud of schoonmaak van het gemeentehuis. We hebben Ergon ingehuurd, we huren Sensor in. Daarnaast proberen we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Waar we heel erg nog zoekende naar zijn, samen met de VNG, is wat is nou precies de regelgeving die daarbij hoort. En wij doen alle moeite om ook mensen gewoon bij ons daarvoor in dienst te nemen. Maar de regelgeving die wordt gezegd, de quote die wordt uitgevaard, vervolgens past de regelgeving daar nog niet bij. Dus we zijn er echt naar op zoek met de VNG van hoe kunnen we dat verder vormgeven. Dus in dienst, maar ook ingehuurd via externe partijen.
Voorzitter. Ja, dat was een van de redenen waar ik enorm werd getriggerd. Want wat u eigenlijk zegt, en misschien is dat wel minder sociaal, maar wat u eigenlijk zegt is van, ja, wij als gemeente kunnen dat quotum niet halen, al praten we maar over een minimaal aantal procenten mensen met een mensen met een beperking bijvoorbeeld om die in de vaste dienst te nemen. Wat u eigenlijk zegt is van nou, alle gemeentes tezamen doen wij het best wel goed. We halen dat quotum. We hebben zelfs burgemeesters die blind zijn. We hebben wethouders die in een rolstoel zitten en burgemeesters die in een rolstoel zitten. Dus het kan allemaal kennelijk. Daarom halen we het quotum landelijk. Dus de gemeente Geldrop-Mierlo hoeft niet zoveel moeite te doen. Dat lees ik uit de begroting en dat lees ik ook uit het commentaar. Of dat hoor ik ook uit het commentaar.
Volgens mij heb ik dat geen zins willen zeggen. Het is echt dat we last hebben van wanneer valt nou iemand onder het quotum of niet. Het mooie voorbeeld zoals u noemt, we hebben blinde collega's. Een van onze samenwerkende gemeenten heeft inderdaad een blinde collega in dienst. En als het nu gaat over het quotum en valt die meneer nu onder deze nieuwe regelgeving? Nee, die meneer valt er niet onder. Want deze meneer verdient, of levert gewoon arbeidsprestatie die waardeerbaar is. En daardoor voldoet hij gewoon, is het gewoon een normale collega. Dus het is best heel lastig om daaraan te voldoen. En de gemeente Geldrop-Mierlo voert sinds jaar en dag het beleid dat wij zoveel mogelijk collega's met diversiteit, met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. En ook via externe partijen willen doen. Dus dat is waar we alle moeite voor doen. En onze dienst Dommelvallei organiseert dat mee voor ons. Voor alle vier de organisaties, de drie gemeentes en de dienst zelf. En we zijn naastig op zoek naar mensen, zodat we daaraan kunnen voldoen.
Voorzitter, volgens mij haalt de secretaris twee verschillende groepen mensen door elkaar. Ik heb het over een garantiebanen. Garantiebanen hebben we ooit ingesteld voor mensen met een beperking. Mensen die tenminste 25,5 uur zouden kunnen gaan werken. En ook gewoon normaal en volwaardig werk in die 25,5 uur kunnen gaan doen. Ook al hebben ze een beperking. Ik heb het niet over mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Want daar hebben we andere regelingen voor. Het gaat hem juist om dat quotum. Misschien kan de secretaris ook heel goed de website eens een keer gaan bekijken van Wij Staan Op. Dat is een groep mensen uit Tilburg die de afgelopen maanden zich ontzettend druk hebben gemaakt over dit quotum. En dat we mensen met een arbeidshandicap, dat we die gewoon in dienst moeten gaan nemen. En dat kan ook.
Ik weet niet of de secretaris nog iets toe te voegen heeft, maar
en volgens mij zijn we het gewoon helemaal eens.
Dan ga ik ervan uit dat we dus in 2019 aan het quotum gaan voldoen.
Ja, voorzitter, misschien kan ik een beetje licht geven in de discussie. Er is geen quotum. Er is afgesproken in Nederland dat werkgevers 125.000 mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te registreren in het doelgroepenregister, dat die in dienst worden genomen. En als dat niet gebeurt, daarvan doet de overheid 25.000. En als dat niet gebeurt, dan komt de minister met de quotum. En dan zal ieder individueel bedrijf afgerekend worden op het quotum. Dus de uitdaging is in heel Nederland, in werkgevend Nederland, om ervoor te zorgen dat er 125.000 mensen volgens dat quotum geplaatst gaan worden.
Nee, sorry meneer Van Rit, dan moet ik u toch even tegenspreken. Dat quotum is er wel degelijk, alleen de boete die er op dit moment op staat, die is nog discutabel en die is er nog niet.
Ja, ik kan zelf ook het licht niet in de duisternis brengen. Ik concludeer, meneer Elsendon, dat u wellicht een onbevredigend antwoord heeft gehad. Nou, dat zou kunnen zijn dat u dat nog aanzet tot actie naar de toekomst toe. Maar dat op dit moment dat wel het antwoord is wat verhaal is.
Ja, nou, dank u wel voor het antwoord. Ik hoop dat ik over een jaar hier nog zit. En dan ga ik ervan uit dat we het quotum echt hebben gehaald. En dan zal ik ook de secretaris en het bestuur daarvoor bedanken. Namens de stichting Wij Staan Op.
Nou, ik help u op dat het allemaal goed gaat.
Ja, voorzitter, dan hadden we nog de vraag van verbonden partijen.
Ja, de kosten van de SGE.
De kosten van de SGE, die komt er ook aan.
De kosten voor het stedelijk gebied Eindhoven bestaan uit een bijdrage van om en nabij 30.000 euro. Dat zijn out-of-pocket kosten. En daarnaast bestaan de kosten voor het stedelijk gebied Eindhoven met name door ambtelijke inbreng die elke gemeente is verplicht te leveren. Want het stedelijk gebied Eindhoven is van en voor elkaar, dus we leveren allemaal onze capaciteit. En die hebben we niet out-of-pocket gekwantificeerd, maar we hebben, dacht ik, eerder antwoorden ook op vragen gegeven waarin we dat in beeld hebben gebracht. Dus naast een beperkte bijdrage per gemeente op basis van inwonertal, is het met name ambtelijke inzet die geleverd wordt.
Helder.
Voldoende voor dit moment.
Prima, dank u wel. Dan hebben we in ieder geval alle vragen waarvan ik in de gelegenheid ben geweest om mee te schrijven gehad. Ik heb ook niet de indruk dat iemand nog zit met een vraag waar hij nog geen antwoord op heeft gehad. Dan is de vraag of er nog behoefte is aan een tweede termijn bij iemand. Nog iets? Niet meer? Ja, dat geconcludeerd hebbende kan ik dan ook concluderen dat wij aan het einde komen van deze vergadering. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid, uw inbreng. Ik wens u wel thuis en tot volgende keer.